Begin maar, Rob. Ik ga zo meteen nog meer zeggen over waar het over gaat vanavond. Verenigen ons nu eerst in stil gebed. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. In mijn jeugd kwam het heel veel voor. Verkeringen die strandden omdat je ouders het niet goed vonden. Omdat dat meisje of die jongen op wie je verliefd was van een andere kerk was. Je moest dus eigenlijk wel trouwen met iemand uit je eigen kring. Eigenlijk was een andere wijkgemeente al fout. Ging je als hervormde dus met een gereformeerde, dat was dikke bonje. Als hervormde met een rooms-katholieke, uitgesloten. En inderdaad, dan zeiden ze, Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen. Nou, ik denk dat die twee op dat ene kussen geen last hadden van de duivel, maar wel heel veel te lijden hadden van de reacties van hun ouders, familie en hun eigen kerk. En dan moest je dus wel een hele sterke relatie hebben om de druk te weerstaan. Menige verliefdheid die liep er op stuk. Terwijl het natuurlijk, als je het precies bekijkt, niet eens ging om een ander geloof. Want ze waren allemaal christen, nota bene. Als die ander op dat ene kussen nu moslim was, of hindoe, of iemand die helemaal niet gelooft, en al was dat zo, ligt daar dan een duivel tussen? Ik hoor de Bijbel hele andere dingen zeggen. Daar luisteren we vanavond naar. We zingen nu eerst lied 452. Laten we samen bidden. Aan het eind, de avond van deze zondag, gaat ons hart naar u uit. Heer onze God, die ons ook vandaag weer hebt opgezocht met uw woord. Ons in de ruimte hebt gezet. En iets van die ruimte mag ook in het avonduur met elkaar weer beleven, proeven. Voordat er weer zoveel zal zijn dat ons benauwt. Ook al die oordelen van mensen. Help ons u te horen. Help ons uw woord te horen. Leid ons door uw geest. En mogen we elkaar bouwen in geloof en hoop en liefde. Mag onze liefde zich uitstrekken zo wijd als de wereld. Zoals uw liefde zich uitstrekt. Wijd als de wereld. Vergeef al het verkeerde. Neem weg wat kan blokkeren. Mag alles zijn tot eer van u en tot heil van de ander. Uit genade. Amen. We lezen met elkaar de Heilige Schrift. De eerste lezing komt uit de brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 2. Ik lees daarvan vers 12 tot en met 16. Ik heb kennelijk ook die andere versen opgegeven, maar gewoon vers 12 tot en met 16. Daar schrijft hij aan de gemeente in Rome: allen die gezondigd hebben zonder de wet te kennen, zullen ook zonder de wet verloren gaan. En allen die gezondigd hebben terwijl ze de wet wel kennen, zullen door de wet worden veroordeeld. Niet wie de wet slechts aanhoort, zal voor God rechtvaardig zijn, maar wie de wet naleeft. Wanneer namelijk goyim, dat bedoelde de Joden mee, alle andere volken buiten hen. Wanneer namelijk goyim, heidenen, die de wet niet hebben, de wet van nature naleven, dan zijn ze zichzelf tot wet, ook al hebben ze hem niet. Ze bewijzen door hun daden dat wat de wet eist in hun hart geschreven staat. En hun geweten bevestigt dit, opdat ze zichzelf met hun gedachten beschuldigen of vrijpleiten. Dit alles zal blijken op de dag waarop, volgens het evangelie dat ik verkondig, God door Christus Jezus oordeelt over wat er in de mens verborgen is. Tot zover deze eerste lezing. We gaan luisteren naar Euphonia. Euphonia speelt voor ons eerst een Irish hymn tune en daarna Hallelujah, Sing to Jesus. Tweede lezing, 1 Korintiërs 7, vers 10 tot en met 16. Daarna zingen we lied 21, vers 1 en 7. Paulus schrijft aan de Korintiërs: degenen die getrouwd zijn, geef ik, nee, niet ik, de Heer geeft hun het volgende gebod: een vrouw mag niet scheiden van haar man. Is ze al gescheiden, dan moet ze dat blijven of zich met haar man verzoenen. En een man mag zijn vrouw niet wegsturen. Verder geef ik zelf nog, niet de Heer, het volgende voorschrift: wanneer een broeder een ongelovige vrouw heeft die bij hem wil blijven, mag hij niet van haar scheiden. Dit geldt ook voor een zuster. Wanneer ze een ongelovige man heeft die bij haar wil blijven, mag ze niet van hem scheiden. Want de ongelovige man behoort dankzij zijn vrouw God toe. En de ongelovige vrouw dankzij haar man eveneens. Zou dat niet zo zijn, dan zouden uw kinderen onrein zijn, maar nu zijn ze geheiligd. Maar als de ongelovige partij wil scheiden, moet dat maar gebeuren. In dat geval is de broeder of zuster niet gebonden. Bedenk echter dat u door God geroepen bent om in vrede te leven. Wie weet, u zou uw man toch kunnen redden. En wie weet, u kunt uw vrouw toch redden. En zalig wie het woord van God horen, dat ook van harte bewaren. Halleluja. Sluiten aan op de prediking met gezang 20, vers 1, 2 en 4.
Ja.
Wat heel veel christelijke kringen gemeen hebben, is een soort van exclusief denken, noem ik dat. Exclusief, dat betekent letterlijk dat je mensen buiten sluit. Je zegt, dit is het enige en het ware. En bedoel je dat wat ik heb, wat ik denk, wat ik geloof, mijn vertaling en mijn berijming, dit is het. En de rest, dat deugt niet. Of is in elk geval minder. En als het dan over die rest een oordeel gaat, er gebeurt iets ergs, dan denkt zo'n christen ergens, ja, eigen schuld, boontje komt om zijn loontje, had je ook maar het goede geloof moeten aanhangen, net als ik. Dit exclusieve denken, waarbij je mensen buitensluit, is niet alleen kinderlijk en egoïstisch, het is ook volstrekt onbijbels. Neem gewoon de eerste, de beste gelovige die je in de Bijbel tegenkomt, Abraham, de vader der gelovigen. Hij is al iemand die niet exclusief denkt. Sluit niet buiten. Hij is al iemand die nota bene God in de weg gaat staan als God van plan is om die losbandige mensen in Sodom en Gomorra een lesje te leren. Die steden om te draaien. Hij zegt, nee toch. Nee toch. Hij sluit die mensen niet uit. Hij sluit ze in. Hij zegt, als er nou maar 10 rechtvaardigen zouden zijn, zult u dan niet om die 10 die hele steden redden? Het leven voor de sodomieten omwille van 10. En in de Joodse uitleg is men dan nog kwaad op Abraham, kritisch op Abraham, omdat ze dan zeggen, en Abraham had moeten blijven staan tot hij bij 1 was. Dat heet inclusief denken. Niet exclusief, maar inclusief denken en geloven. De anderen erbij betrekken. De echte gelovige, die strekt zegenend zijn handen uit naar de wereld. En zegenen is, wat Dietrich Bonhoeffer heeft gezegd, dat je tegen die hele wereld zegt, en ondanks al hoor je toch bij God en val je toch onder God. De echte gelovige strekt zijn handen zegenend uit en wil zoveel mogelijk mensen vasthouden en leven gunnen en meenemen naar het koninkrijk van God. Ook in de Bijbel kom je trouwens dat exclusieve denken wel tegen, maar dan krijgt het altijd kritiek. Jona die de Ninevieten wil buitensluiten. Hij denkt exclusief, alleen Israël, wij hebben het bij het goede eind, die Ninevieten. Je komt het tegen bij de oudste zoon die de jongste zoon wil uitsluiten. Kom jij doen? Ik ben altijd bij de vader geweest. Wat heb jij gedaan? Je komt het tegen bij de arbeiders in de wijngaard. Die van begin af aanwerkten, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. En zij willen degene die er ter 11e uren nog bij kwamen, die willen zij uitsluiten. Maar zo'n houding stuit altijd op kritiek in de Bijbel. Zoiets doet men niet in Israël. In Israël viert men al 4000 jaar loofhuttenfeest. En op elk loofhuttenfeest werden vroeger geofferd, worden tegenwoordig gebeden, elk loofhuttenfeest gaat het dan ook, worden gebeden ook, of God zich ook wil verzoenen met alle andere volken van de aarde. Ook met de goyim, met de heidenen. Vergeef ook hun zonden, wees hen genadig. Voor elk volk slachten ze een stier op het loofhuttenfeest. Vergeef hen hun zonde op grond van het offer dat wij hier brengen. Vanwege ons gebed. Dat is inclusief geloven. Dat is Bijbelse taal. In Israël werd het dus al geofferd en gebeden voor de Caninefaten en de Batavieren en de Franken en de Saksen. Onze voorouders die van geen God en van geen gebod wisten. Ze wisten niet eens dat er voor hen gebeden werd in Israël. En zo'n gebed om vergeving is serieus. Geen spelletje. Het is inclusief denken en geloven. En dit inclusieve denken, dat vinden we vanavond ook terug bij Paulus. En hij is daarin echt Joods, echt Bijbels. Zegt hij dat daar de duivel tussen slaapt in een huwelijk waarin de een wel gelooft en de ander niet gelooft, of iets heel anders gelooft? Zegt hij dat die twee onmiddellijk uit elkaar moeten, zoals ze in mijn jeugd zeiden? Nee, helemaal niet. Hij roept hen juist op om bij elkaar te blijven, want, zegt hij, de ongelovige man hoort, dankzij zijn gelovige vrouw, toch bij God. En de ongelovige vrouw hoort, dankzij haar gelovige man, toch bij God. Inclusief denken. Wie echt gelooft, houdt door zijn gebed en in zijn leven de ander vast voor God. Precies zoals dat voor je kinderen geldt, zegt Paulus. Ook al geloven die niet, toch worden ze geheiligd door jouw geloof in Gods verbond en zijn belofte. God heeft de wereld lief. God wil de hele wereld redden. Houd jij daarom, om zijns naams wil, zoveel mogelijk mensen vast. Hou ze vast in je gebed, in je manier van doen. En daarmee is dit ook tegelijk een geweldige, troostende boodschap, want ik ken genoeg mensen en heb genoeg mensen gekend die zich zorgen maakten over hun partner of die zich zorgen maakten over hun kinderen, omdat die niet geloofden en ze bang waren dat die verloren zouden gaan. Maar de Bijbel, Paulus hier, zegt dat u inclusief mag denken, inclusief mag geloven. Er waren in de dagen van Paulus zelfs mensen die zich nog lieten dopen voor hun allang overleden voorouders, opdat ook die nog bij God zouden horen. Hun levens waren allang voorbij, maar men wilde dat ook zij in Christus zouden zijn en lieten zich voor die overledenen dopen. En Paulus zegt daar geen kwaad woord over. 1 Korinthe 15. Betekent dit dat dan ongelovige partners of ongelovige kinderen hun eigen verantwoordelijkheid niet zouden hebben? Natuurlijk hebben ze die wel. Niemand kan zich verschuilen achter een ander. Je kunt niet zeggen, ach, ik doe er lekker niks aan, want ik heb al gelovige ouders. Ik heb al een gelovige man of een gelovige vrouw. Wat een zelfzuchtige en wat een gemakzuchtige houding zou dat zijn. Als je zo denkt, leg dat maar uit aan God in het oordeel. Maar daar is Paulus niet mee bezig. Paulus is bezig aan de andere kant. Hij is bezig met de gelovigen die met God de wereld willen redden. Die zich in liefde uitstrekken naar die ander, daarover met ontferming bewogen zijn. En kan ik die vasthouden en kan ik die meenemen? En ze krijgen geen garanties. Abraham krijgt ook geen garantie. Maar Paulus gelooft stellig in de mogelijkheid. Er is een mogelijkheid bij onze God. Zoals Paulus zegt, wie weet, u zou uw man, u zou uw vrouw toch kunnen redden door dit geloof, door deze liefdevolle houding voor het aangezicht van God, waarmee je anderen vasthoudt, inclusief denkt. Wie weet, zegt hij. Maar het oordeel is in elk geval niet aan ons. En deze ideeën onderstreept Paulus ook in Romeinen 2, dat andere gedeelte. Daar treft je opnieuw de ruimte in zijn denken. Als hij het heeft over het laatste oordeel. Hij zegt, je hebt mensen die de Tora, wij zouden zeggen de Bijbel en Jezus, wel kennen. En er zijn er die de Bijbel en Jezus niet kennen. Gaan die mensen zonder Bijbel dan altijd verloren, zoals de dominee in mijn jeugd zei? Nee, zegt Paulus. Hij zegt, je bent niet een rechtvaardige omdat jij de Bijbel hebt. En iemand is niet een onrechtvaardige omdat hij de Bijbel niet kent. Het enige wat hij doet, zegt hij, is dat God kijkt of je de Bijbel nu hebt of niet hebt, of je gezondigd hebt of niet. En, zegt hij dan kon het nog wel eens gebeuren, het kan zelfs heel goed gebeuren, dat wie de Bijbel niet kende, toch wordt behouden, omdat hun daden dicht bij de bedoeling van de Tora liggen. En het kan gebeuren dat iemand die de Bijbel wel kent, met al die kennis verloren gaat. En dat is de ruimte waarin Paulus staat, de ruimte waarin ik geloof, zegt hij. Dat is de ruimte waarin ik geloof en dat zal ook blijken, zegt hij, op de dag dat Jezus zal oordelen. Trouwens, zo zegt hij één hoofdstuk verder, iedere mens die dan voor Christus verschijnt, zal blijken zondig te zijn. Niemand is rechtvaardig, zegt Paulus in hoofdstuk 3, ook niet één. We verdienen allemaal het oordeel. Of we de Bijbel nu wel hebben of niet hebben, wel kennen of niet kennen. Maar iedereen kan gerechtvaardigd worden in dat oordeel door Jezus. Want Jezus zal oordelen naar het hart, zegt hij. En hij zal oordelen naar zijn eigen hart in de allereerste plaats. En het staat hem vrij dan zelfs mensen vrij te spreken die nog nooit van hem hadden gehoord. Het staat hem vrij dat laatsten de eersten worden. Het staat hem vrij dat het dan Sodom en Gomorra beter vergaat in de dag van het oordeel dan Capernaum of Kampen. Dat staat hem vrij. Hij heeft zijn leven gegeven in liefde voor heel de wereld. Daar was deze kerk toch van vol in de kerstnacht. Hij heeft zijn leven gegeven in een liefde die naar iedereen uitgaat. In de hoop op de mogelijkheid. Als 10 rechtvaardigen leven kunnen betekenen voor de losbandigen in Sodom en Gomorra, als dat hen kan redden, wel, wat zou er dan aan leven niet kunnen zijn voor mensen door die ene rechtvaardige, de enige die nooit gezondigd heeft, Jezus Christus. Twee geloven op één kussen, daar zit de duivel niet tussen. Maar als mensen exclusief denken, egoïstisch, liefdeloos, hier en nu al oordelen over anderen, daar zit de duivel in. Oordeel niet opdat gij niet geoordeeld wordt. Met de maat waarmee je meet, zegt Jezus, zul je zelf gemeten worden. Naar de normen die je hanteert, zal ik zelf normen hanteren voor jou. Denk ruim. Laat de liefde stromen. Denk terug aan kerst. Aan Christus. Amen. Thank you. Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. Dat is het eerste wat Euphonia nu speelt. En daarna het lied U zij de glorie.
Thank you.
Laten we samen bidden. God, enkel licht, voor wiens gezicht niet zuiver wordt bevonden, zie ons bevlekt, met schuld bedekt, misvormd door duizend zonden. Heer, waar dan heen? Tot U alleen. Gij zult ons niet verstoten. Uw eigen Zoon heeft tot Uw troon de weg ons weer ontsloten. Wil U ter eer steeds meer en meer het geloof in ons versterken, dan zullen wij gereed en blij uit liefde het goede werken. Amen. Ik krijg gelegenheid om u gaven te geven in de dienst der offeranden voor het jeugddienstwerk, de tweede rondgang voor kerk en eredienst. We zingen tot slot daarna 434, vers 2, 4 en 5. Gaat u alle heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Here, Jezus Christus, en de liefde van God onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest, met u allen.